Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen, Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Ik dacht vandaag één ding. Ik ben blij dat ik geen Skelmos heet.
Zo. Ik zag net dat filmpje voorbij komen. Die had het niet zo makkelijk. Die kon niet eens meer staan, man, op zijn benen. Die werd gewoon getild naar de auto. Die stond helemaal in shock. Die was helemaal aan het trillen.
Ja, ik weet niet of jij afgelopen jaar dat de kamp van Koningsburg hebt gezien.
Ja. Ja.
Was er zo'n gozer die tot twee keer toe naar zo'n beetje helemaal oud ging, omdat hij helemaal onderkoeld was. En er was er nog eentje die helemaal onderkoeld was, maar die ging geen spastische bewegingen maken. Maar Skelmos, hij leek op een gegeven moment, zijn handjes gingen helemaal zo'n beetje naar beneden staan. En hij ging ongecontroleerd, het was niet eens meer trillen, het was meer gewoon shaken. Het was wel bizar.
Zo, het gewoon echt op het randje leven en dat het, als het er een beetje overheen gaat, dat het lichaam gewoon niets meer kan hebben. Dat er weinig reserve op mijn lichaam zit om met koudere omstandigheden dan om te kunnen gaan.
Ja, precies.
Ja, bizar.
Ja, en extreme omstandigheden natuurlijk. Hè.
Ja, dat sowieso. Dat sowieso.
Ja, zeker.
Heb je wel eens gereden, dat Peter, Waalspijl?
Nee, maar ik heb wel eens gekoerst op de muur van ooit.
Waalspijl zelf niet. Vind ik niet zo erg, hoor. Verder is het niet een heel leuke koers voor mij dan als renner zijnde. Maar in ieder geval in die regio gekoerst, veel gekoerst ook wel. En moest wel de muur van Hoei over, maar het was geen pretje.
Nee, precies. Want die muur van Hoei, op zich, hij is nog minder dan een kilometer, of niet?
Ja, maar het is wel een stijl, vies rodding. En eigenlijk
is er wat lastig is, positioneren de hele tijd, goed voorin blijven zitten, alle hectiek en stress.
Ja.
En je gaat steeds een beetje harder. Je hartslag is eigenlijk al helemaal torenhoog voordat je moet beginnen. En dan is iedereen zo... En er is zoveel spanning in zo'n peloton en dan vlieg je in één keer omhoog. En dan is het nog een krachtexplosie voor degene die dat kunnen.
Ja,
en dan is het eigenlijk degene wie als eerste boven is. En dan zit je stik kapot en dan of je hebt hem wel of je hebt hem niet. Ik denk niet dat het nog eens 100 meter langer moest duren. Of laat zeggen 50 meter langer moest duren, dat hij misschien niet had.
Nee, precies.
Maar hoort wel een beetje bij de koers.
Hij werd uiteindelijk gewonnen door Stefan Williams. Ik moest even denken toen we die podcast deden met Bek Houtjes. Bij het hoofdkantoor van SEG destijds. Hing hij heel groot daar op de muur. Hij is ook een SEG-renner. Eigenlijk had hij toen al een soort van mindere periode. Want hij was toen gevallen. Hij had wat ziektes of wat bacteriën of iets dergelijks. Hij komt langzamerhand, de laatste jaren komt hij er toch een beetje door. En dit is natuurlijk veruit zijn grootste overwinning.
Ja, de World Tour dan ander natuurlijk.
Ja, precies.
Dat niet te vergeten.
Het was super knap. Dit jaar een heel goed jaar. Sowieso, eerst al rijdt echt heel goed, vind ik. Misschien niet in de monumenten gelijk voorin, maar wel gewoon aanwezig. En nu gewoon wel zo'n semi-klassieke winnen in de weken waar het echt om draait. Ja, ik vind het wel heel knap wat te doen,
ja. Ja, ik moet altijd zeggen dat ik de Waalspijl wel een aparte koers vind. Want het is natuurlijk wel wat dat betreft speciaal. Normaal gesproken hoef je niet te kijken door de laatste vier minuten. En dan zie je de laatste jaren Mauri van Zevenhand net in ondergaan vlak voor de muur van Hoei. Maar het was vandaag wel andere koek, hè?
Vandaag was het gewoon ruim 100 kilometer koers. Het was echt een mooie koers om te kijken.
En toen lagen eigenlijk, behalve Cosnefroas, lagen alle grote favorieten lagen er al helemaal af.
Ja, zo zie je wat weer doet, hè. Het is inderdaad, het begon mooi weer. Het zonnetje toen ze van start gingen. Het was gewoon echt heel mooi weer in België. Ja, het was eigenlijk net zoals bij ons hier in Nederland. Het begon harder te waaien. De temperatuur ging naar beneden. Het ging ook nog eens hard te hagelen. Ja, dan zegt het lichaam natuurlijk op een gegeven moment tot hier en niet verder. Dus ja, dan vallen al die toppers vallen af. Maar de koers aan zich was natuurlijk wel voor ons wel machtig mooi om te zien. Er waren waaiers, afvallers. Het was gewoon één grote afvalkoers waar we naar zaten te kijken. En uiteindelijk was er een klein clubje. Nou, ik heb geen idee hoeveel er waren. Laten we zeggen 30 renners die op de muur van Hoei gingen strijden om de winst.
Ja, precies. Ja,
bizar.
Wat ik eigenlijk wel mooi vond, is dat je dan ziet die Scandinaviërs allemaal. Die hele Uno X-ploeg, die zat volgens mij met het hele 5-6 man, zaten ze er zeker nog bij. Dat is dan toch wel weer opvallend, hè? Dat die Scandinaviërs een stuk beter tegen dat soort weersomstandigheden kunnen.
Ja.
Ja, ook niet, hè. Het is natuurlijk binnen de lijn van verwachtingen. net hoe je het benoemt
en beredeneert. Maar ik had wel zoiets van, nou ja, dit is wat hun gewend zijn. Al die, als ze opgroeien in die koersen, daar is alleen maar slecht weer en hagel en drama. Hetzelfde geldt voor Stevie Williams natuurlijk. Hij komt uit Engeland. Ja, je bent net als in Nederland gewoon om met slecht weer te trainen.
Ja, precies.
Ja, en
maar
dat
ja.
je dat dan beter tegen kan, is ook een beetje een gewenning eigenlijk.
Maar ja,
Dus dan is het misschien niet zo opvallend dat ze.
Maar ja, dat zou je
maar
ook
die
wel
mannen hebben
Pitcock,
het wel
hè?
laten liggen, hè, vandaag.
Maar dat zou je toch ook over Pitcock en Schermo's kunnen zeggen dan?
Ja, voor Schermo had ik dat helemaal mee.
Jezus, ik had het ook verwacht dat hij het beter tegen zou kunnen, ja.
Ja, maar dat telt toch ook voor
En
Nederlanders en
tegenwoordig
Belgen?
met de.
Wij trainen toch alleen maar gewoon in kou en in regen en in wind?
Ja, maar die zat er op zich toch redelijk bij. Want
Zeker.
zo'n Tim van Dijken deed het toch hartstikke goed. Ik vond het
Ja,
echt.
maar zijn er ook zat
Nood.
die uitgevallen zijn, hè? Ook Nederlanders en Belgen. Als er maar een clubje van 30 die muur van Hoei op rijdt, terwijl het normaal een groot peloton is.
Ja.
Ja, er zit er in ieder land wel een grote club die er niet bij zat.
Ja, want het is eigenlijk wel grappig. Want als je gaat kijken naar de top 11, laat ik het zo zeggen, dan zit er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fransen bij. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat de Fransen bij de top 15 zitten er zelfs 8 Fransen.
Hey,
Dus,
maar die mannen van Uno X, die hebben het toch gigantisch laten liggen vandaag. Als je met 5 man in de laatste groep zit. En je gaat met z'n vijf, of laten we zeggen met z'n vieren, want eentje heeft nog wel een poging gedaan, vlak voor de muur.
ja.
En je gaat met z'n vieren naar de voet van de muur. Dat hadden ze met z'n vijven toch wel anders uit mogen spelen, volgens
Ja,
mij.
maar wat is dat moeten doen?
Of is die koers niet zo, Peter? Dat gewoon heel moeilijk is om daar al continu met een mannetje vooruit te rijden.
Ja, maar
De
de muur
koers
ligt
hard
toch
maken.
niet?
Kijk, het allermoeilijkste met slecht weer is, je verbrandt veel meer calorieën en koolhydraten en energievoorraden. En dat is niet alleen maar omdat je eigenlijk meer afziet. Maar je lichaam is ook gewoon continu bezig om jezelf warm te houden. Dus je moet eigenlijk nog een keer zoveel eten. Je moet én eten om energie voor te koersen. Dus we weten hoeveel tegenwoordig gegeten wordt. Maar je bent ook continu energie aan het verbranden om dat te doen. En om dan nog weer eens in je eentje ervoor te rijden, ja, dat kost nog veel meer energie.
Ja, dat
Dus om
snap
dan
ik.
weer een verschil te maken, is gewoon veel moeilijker, helemaal in zo'n koers. Als je
Ja,
ook
dat snap
weet
ik.
wat
Maar ze
voor
waren met z'n
klim op het einde
vijven.
ligt.
En je speelt één renner uit. En die andere vier die gaan ze gewoon helemaal regenrijden voor één renner. Nu
Ja,
hadden ze
maar
alle vijf helemaal niets.
wat hadden ze anders
Dus
moeten
die
doen
vier
dan?
die hadden
Nee,
toch het hele peloton kunnen slopen.
maar dat hebben ze toch
ik denk dat
gedaan?
het niet had gekund.
Ja, maar
Nee? Oké.
ze hebben toch geprobeerd dat peloton te slopen. Ze moesten eerst nog eens een keertje dat groepje terug te krijgen. Daar zat bijvoorbeeld Carapaz zat daarin. Zat er wat andere grotere namen in. Buitrago zat erin trouwens. Die wordt uiteindelijk nog vijf. Maar ik moet eerlijk zeggen, Johansson wordt zesde. Hij is denk ik gewoon geklopt op ja, omdat hij gewoon niet goed
Waarde.
genoeg was. Kijk, die Kevin.
Ja, natuurlijk zijn ze geklopt op waarde. Ik ben van mening als je met z'n vieren, met z'n vijf daarvoor in zit. En je bent gewoon echt in het grootste gedeelte van de peloton als Uno X. Hè, om het even, door je alleen maar van die geel-zwarte voorin of geel-rode voorin. Dan moet je daar wel meer mee doen. En nu heeft er één renner heeft een uitbraak gedaan van een 100 meter. Werd teruggepakt. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben omdat hij kapot was. Maar die andere drie. Die er vervolgens nog in het peloton zaten, even op de kopman die voor de winst kan strijden na. Die hebben niets geprobeerd. Die hebben niet geprobeerd om andere favorieten uit het hok te lokken om extra energie te verbranden. Net zoals Peter zegt, als ze echt op het randje rijden, dan moet je daar toch misbruik van maken. Dan moet je toch niet wachten totdat de klim komt
Ja,
en dat je er dan voor
maar
gaat.
met de Waalse pijlers
Natuurlijk word
volgens
je dan
mij.
op waarde geklopt, maar ze hebben het niet naar maximaal geprobeerd.
Ja, ik ben het niet met je eens, want ik
Nee,
denk dat. Ja,
ik
maar
snap wat je weer te zeggen wil komen, maar. Ik denk dat die mannen al op een limiet reden continu. En dat ze niet heel veel beter konden, helemaal niet met dit weer. En dan is het, ja, misschien tegen beter weten in wat doen. Ja, heeft het dan iets van effect? Heb ook kans dat je iemand meekrijgt en dat je dan alles in één keer weggeeft voordat Johansson überhaupt de kans krijgt. Het is heel moeilijk om dat met deze weeromstandigheden met zo'n finish, zeg maar, te doen. Als zou zo'n finish. Als zou het zijn in Kuenebusch of Kluune of Dwars door Vlaanderen of wat dan ook, ja, dan geef je al die renners een kans om een soort van te winnen. Nu is het eigenlijk met deze finish, is het meer gewoon wie is nog het sterkste aan het einde, die wint eigenlijk bijna. En zo'n Steve Williams, ja, die heeft gewoon heel weinig last gehad van de omstandigheden. Hij zei nog in het interview iets van: ik vond het wel lekker ook of zo.
ja, hij
Vond het
zegt,
wel leuk.
hij hield van dit soort omstandigheden. Was hij gek op?
Precies. Dus ja, dan zie je ook gewoon dat zo'n
En
jongen
zondag
gewoon
ziek.
continu overschot had.
Ja, precies. Nee, maar goed, kijk, ik snap wat Wilco zegt. Maar aan de andere kant, zo'n muur van hoe je dat ligt niet. Kijk, dat is niet voor niets dat bijvoorbeeld een Valverde en een Anne van der Breggen eigenlijk elk jaar daar woon, omdat ze gewoon de beste was. Kijk, en in deze wereld.
Ja, klopt, maar dat was wel een andere koerssituatie. We zeiden het net al. Normaal gesproken wordt er een groot peloton die rijdt naar de muur van Hoei. Dus je hoeft alleen maar de laatste 5 minuten te kijken van de koers. Mm-hmm. Heb je de hele koers gezien? Nu was de koers al zo zwaar. Dat was alleen maar uit elkaar gevallen. Het was een hele andere waarse pijl als alle andere jaren. Het was nu niet alleen de muur van Hoei. Het was ook de hele fase daarvoor. Dus, maar ja. Goed, waarschijnlijk zaten ze allemaal stuk. En doet het er niet, dan niet toe. Maar,
ja, maar ja, goed, aan
ik
de
denk
andere
wel
kant.
Als je met z'n vijven zit. En je zit met z'n vieren front row. Je rijdt echt vooraan, dominant. Naar de muur van Hoei toe. Dan denk ik, ja, waarschijnlijk zit er dan toch nog een klein stukje overschot in. Om dat je iets meer had kunnen doen. En nu rij je met z'n vieren die heuvel op. En alle vier heb je niks.
Nee, maar goed, ik denk dat Steven Williams lekker in het wiel zat te wachten. Ik bedoel, die hoefde niks. Hij was toen nog geen favoriet. En op een gegeven moment was het zelfs nog zo dat volgens mij was het Johannes Staunen-Mittet. Die het laatste stuk echt wel helemaal op kop reed. Dat deed hij voor Thijs Benoot. Die werd uiteindelijk 9e. Maar ja, goed. Ik denk dat Steven Williams vandaag gewoon de beste was. En ik moet eerlijk zeggen, die nummer 2, die Kevin Vauquelin. Dat vind ik ook een goede renner. Die heeft wel vaker dit jaar goede uitslagen gereden. Dus echt wel een goede poncheur. Ik ben wel eens benieuwd als die naar een iets groter team zou gaan, hoe die het dan vanaf gaat brengen. Die is pas 22 namelijk. Die doet het echt niet verkeerd. En bijvoorbeeld ook in de ronde van Baskeland werd hij 8e in het eindklassement. In de Tirreno Adriatico werd hij 10e in het eindklassement. Ik weet niet, hebben jullie wel ook een beetje op hem gelet dit jaar of niet?
Nee, niet zo opgelet.
Peter, jij?
Ik heb hem een keer langs zien komen, maar niet
dat zo specifiek dat je hem in de gaten houdt.
Ja, maar
voor mij dan.
Ja, als je dus in de Tirreno Adriatico en in de Ronde van Baskeland beide keren top 10 rijdt en dan nu in de Waalse Pijl de tweede wordt, ja, dan vind ik toch wel dat je echt wel een veelbelovende renner bent. Dus dat is wel mooi om te zien. Weer een mooie nieuwe Franse renner erbij.
Ik vond het ook wel mooi dat die Colombianen het zo goed deed op de plek 5, die Buitrago. Ja, in het beste weer.
Ja, dat klopt. Maar ja, Carapaz deed het ook niet verkeerd, hè?
Ook ja. Ja, maar goed, we hebben het net over Noren, Zweden, Denen, Nederlanders, Belgen. Maar er staan dus ook 2 Zuid-Amerikanen staan gewoon keurig in die top 13.
Ja, zeker,
maar
zeker.
Petje af, in dat beest er weer.
Ja, en ik moet zeggen dat Maxime van Giels ook niet verkeerd is. Hè? Die wordt ook echt steeds beter als je ziet wat voor mooie uitslagen die dit jaar al heeft gereden. Tweede in de Gran Premio Miguel Indurain. Hij won een etappe in de Vuelta van Andalusia. 7e Milan Sanremo, 3e Strade Bianchi. Nou, echt mooi. En ik zou zo'n jongen ook wel eens willen zien bij bijvoorbeeld een Visma Leasebike volgend jaar. Misschien kan hij daar dan toch echt wel doorgroeien naar een absolute kopman. Want met alle respect, Lotto is toch niet de ploeg waar je moet zitten als je wil winnen. Ook niet dit jaar. Maar goed, wel mooi om te zien. En je ziet gewoon op het moment dat zoveel kopmannen eigenlijk geblesseerd zijn of niet rijden. En dan is het toch eigenlijk ook wel leuk om te zien dat dan dit soort renners ook een keer de kans krijgen om een semi-klassieker te winnen. En het is Steven Williams, zegt van harte gegund natuurlijk. De Dan Martin lookalike, hè, is het een beetje. Of vinden jullie dat wel meevallen?
Een beetje hommelpaard 2-0, hè?
Ja. Ja. Ja, dat een kerel. Ja, ik vind het echt een leuke renner om naar te kijken, hoor.
Ja, hij heeft toch een factor.
Hij durft te koersen. Op een of andere manier heb
je zo'n toch wel de grinta, de attractieve koersen, zeg maar. Dus ja, ik mag wel graag zien koersen.
Ja, ja. En dan de dames. Hebben jullie dat nog gekeken?
Nee.
Nee, Peter?
Ik heb het niet gezien.
Nou, ik moet zeggen, ik heb het laatste stukje gezien. En daar zag ik op een gegeven moment Vollering en Rianne Marcos. Die reed nog een tijdje vooruit. En toen op een gegeven moment kwamen we bij elkaar in de laatste klim. En waar het Nivea Doma al een aantal keren het net niet was. En won ze nu fantastisch voor Vollering. Ik moet toch zeggen, ik had er ook nog even specifiek op een lijstje gezegd. Het is nog niet het jaar van Vollering, hè?
Nee, lastig, en het ook niet zo heel gek, hoor. Dat alles wat er geroepen wordt en gedaan wordt. En dat gaat natuurlijk in de kopie meespelen. Ik denk ook wel dat het meespeelt dat ze vorig jaar zo dominant is. Dat het voor haar misschien moeilijker is om dan die lijn door te zetten. Waar de ene daar wat makkelijker mee om kon gaan. Ja, dat hoeft natuurlijk niet voor een ander zo te gelden.
Nee.
En zoals we Demi altijd voor de camera zien, is het best wel een gevoelige vrouw. die zich best wel veel kan aantrekken. En dan zal het ook met vorm, zal dat ook wel in de koppie meespelen. En als het even niet gaat, dan zal het maar misschien harder in het koppie gaan spelen dan misschien bij een ander. Maar goed, ze rijdt wel gewoon nog steeds in de koers top 10. Ze rijdt vandaag tweede plek. Zo slecht is het natuurlijk ook allemaal niet. Alleen ja, we zijn gewend dat ze wint. Maar de concurrentie wordt natuurlijk ook gewoon beter.
Ik had wel meer, stiekem wel meer verwacht hoor. Ik had wel gezien de klasse die ze hebben en wat ze laten zien natuurlijk. Weet ik wel, CS uit het verleden, dat is niet geen garantie voor de toekomst. Maar gezien haar klasse had ik wel toch meer van verwacht tot wat we het verleden gezien hebben. En ja, wat ik wil ook al zeggen, ben ik helemaal mee eens, 2 is niet slecht. En winnen, ja, dat ligt zo dichtbij. Het is eigenlijk nooit goed natuurlijk, maar... ja, ik had toch wel iets meer van verwacht van haar over het hele seizoen. Ze is niet dominant of zo. Ze laat niet iets zien wat spectaculair is. Of wat Annemiek van Vleuten of Vos of wat dan ook. Eigenlijk jaar op jaar ergens wat laten zien in dit voorjaar.
Ja, anderzijds, Marianne Vos die wint nu op terreinen waar we het van het eerste niet van zagen. Vroeger wel, maar de laatste jaren niet. En nu wint ze op terreinen. Laten we zeggen nieuw terrein voor haar, voor nu. Longo Borghini, die rijdt echt mega goed. Komt ook omdat die ploeg het ook gewoon goed op de rit hebt. Ja, het komt SD Works ook zo niet meer eventjes aanwaaien zoals andere jaren.
Bedoel je
ze zijn
Vos
gewoon
op
niet meer zo dominant
terrein?
Als andere jaren.
Hoe bedoel je Vos op een nieuw terrein? Wat bedoel je daarmee?
Nou, zoals Ronde van Vlaanderen, de Strade. Heeft ze vroeger wel gepresteerd. Maar de laatste jaren was het altijd het terrein van SD Works. En niet van Marianne Vos.
Ja. Ja, nee, ja, goed.
En nu presteert ze ook op dat terrein op dit moment gewoon heel goed. Ja, dat moeten we niet vergeten. Dat zijn dan wel 2 andere ploegen. Nou, vandaag een nieuwe Yadoma rijdt ook in een andere ploeg. Het zijn dus 3 andere ploegen die het SD Works gewoon heel moeilijk maakt. En ja. SD Works, ja, rijdt gewoon niet zo goed als vorig jaar.
Maar ik denk dat SD Works voornamelijk SD Works moeilijk maakt. Want als je gewoon ziet hoe dat hele verhaal met die transfer soap, wat het een beetje aan het worden is rondom Vollering. Ja, het begin van het seizoen eigenlijk niet, dat het al begon. Ja, dat is natuurlijk gewoon 3 keer niks. Kijk, Vollering, wat je zelf zegt, is een emotionele dame. Die snel de tranen al hoog heeft zitten. Dus ja, ze verbergt de emoties niet. En als je dan eigenlijk in principe... Ja, dat er dan zo met je wordt omgegaan. Dat persbericht wat ze op een gegeven moment naar buiten brachten. Ja, dat was echt gewoon... Echt schandalig vond ik dat ze op die manier... met zo'n topper die vorig jaar nog de Tour de France won.
Moeten die rondes allemaal nog beginnen. Kijk, als ze straks de Giro en de Tour in.
Maar goed,
dan,
ze heeft natuurlijk al een knauw.
Lullen we nergens meer over.
Ja, maar ze heeft gewoon een knauw gekregen. Zo ga je niet met werknemers om. En uiteindelijk hebben ze voor Kopecky gekozen. Dat is ook, denk ik, logisch. Misschien dat SD Works ook wel zich wil uitbreiden naar België. Wat meer. Of misschien doen ze dat wel. Dat weet ik niet goed. Maar ja, uiteindelijk vind ik dat je dat ze dat heel anders moeten doen. Het is trouwens wel grappig. Want hebben jullie gehoord wie de grootste kanshebber is om haar in te lijven?
Ja, Frances de Jeu toch?
Ja, Frances de Jeu. Dus wordt ook wel een mooi ploegje. Want als je vandaag kijkt naar de uitslagen, dan zie je dus de nieuwe Doma die wint. Vollering tweede, Longo Borghini derde. En Evita Mucic, een renster van Frances de Jeu, die wordt dus vierde. En ook wel wat Nederlanders natuurlijk. Uiteindelijk wordt Paulien Rooijakkers zesde. Ja, die rijdt echt supergoed. Fem van Hempel was zelf heel erg blij. Die wordt achtste. En ook wat andere Nederlanders dan. Marielle Meijering. Nou, die horen we ook niet elke dag van Mobistar. En ook met andere nieuwe namen. Zoals bijvoorbeeld een Eline Jansen. Die werd 28ste. En een Maud Oudeman van team Visma Liesbeek. Nou, dat zijn toch allemaal wel weer mooie nieuwe Nederlandse namen die eraan zitten te komen. En,
sowieso denk ik dat het goed is als ze naar een andere ploeg gaat. Want er hebben we gewoon meerdere ploegen die gewoon voorin gaan strijden met toppers.
Ik had wel vet gevonden als ze naar Visma Liesbeek was gegaan. Maar ja, goed. Dat doet ze dus blijkbaar niet. Maar daar had ze denk ik wel heel erg goed gepast. En dan had ze misschien in het programma ook meegekund wat de mannen dragen. Ja, ik denk dat ze dan de komende jaren echt onverslaan was geworden. Maar goed, we gaan het zien.
Ja, is dat ook wel weer... Dat klopt helemaal wat je zegt. Dat Visma Liesbeek. Moeten we ook niet vergeten dat daar ook nog een fan van Empel zit. Die echt wereldtop gaat worden.
Ja, maar...
Dus dan krijg je ook weer te maken met een concurrent die... Ja, je moet het kopmanschap gaan delen. En als ze naar die Franse ploeg gaat, ja, dan wordt ze denk ik wel de absolute de kopvrouw.
Ja,
gaan ze allemaal voor haar rijden.
Maar
ik denk dat wel beter voor haar is hoor.
Maar dat zeg jij wel. Maar als je gaat kijken naar die Franse ploeg, Frances de Jeu, dat rijden geen pannenkoek hoor.
Nee, maar dat is nog geen kaliber Kopecky wat daar rijdt. Hè?
Nou ja, kijk, Cavalli rijdt daar onder andere. Die Moesies is een groot talent. Grace Brown. Het is geen verkeerde ploeg, hoor. Dus wat dat betreft...
Nee, maar dat zag ik ook. Het is zeker geen verkeerde ploeg. Maar het is niet het kaliber Vollering Kopecky wat daar rijdt. Dus Vollering zal dat aan alle tijden de absolute kopvrouw zijn.
Nee, dat begrijp ik.
Als je naar Visma Liezenwijk gaat, heb je Marianne Vos. Die ook de wedstrijd uitzoekt. Ja, dat is ook geen pannenkoek. Ja, die ga je ook niet eventjes voor Vollering laten rijden.
Nee, maar dat begrijp
dus
ik.
Dus er is altijd weer strijd.
Maar ja, grote doel wordt natuurlijk sowieso de komende jaren de grote rondes. En je kan niet verwachten van Van Empel dat hij zomaar ook eventjes de Tour gaat winnen. Maar goed, ze heeft waarschijnlijk wel overwogen die keuze gemaakt. En we gaan het zien. Er is trouwens ook nog wel wat andere transfergeruchten, als we het toch eventjes hier en daar wat gaan noemen. Dan bij de mannen. Dat is trouwens niet heel erg verrassend, maar Jan Traknik gaat waarschijnlijk volgend jaar Roglic achterna. Het begint alweer een beetje, dus het hele transfercarousel. Heb jij nog wat spannende geruchten gehoord, Peter?
Nee, maar dan moeten we aflopend nog even wachten.
Ja, we moeten
nog het ene rustig dus officieel wachten.
Ja, maar dat bedoel ik te zeggen, dat het nu dus al begon.
Ik snap het wel. Roglic heeft natuurlijk ooit gezorgd dat Jan Traknik erin zou komen. Die had gewoon nog een contract. Ja, en dan is het ook logisch dat hij gewoon een stapje naar Roglic toe gaat. Dus dat lag wel voor mij in de lijn der verwachting eigenlijk. Ja. Ik ben meer benieuwd naar het hele transfer binnen Visma, Liezenwijk. Wie met een scepter gaat zwaaien bovenin de piramide als Simon weggaat.
Ja, zeker.
En hoe het dan eruit gaat zien met de renners.
Ja, want dat is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Hij wordt wel nog steeds, hij blijft verbonden aan Visma Liezenwijk als een soort van adviseur. Nou ja, hij gaat bij een hele mooie club wordt hij de algemeen directeur. Dus dat is wat dat betreft helemaal top. En ja, we zullen wel zien hoe het anders ingevuld zou worden. Ik bedoel, zullen ze iemand daarvoor gaan halen of zullen ze het intern gaan oplossen?
Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Wat zegt jullie gevoel?
Ik denk dat ze het intern gaan opvullen. En dat, zoals het eerder ook al beschreven werd, dat met Heiboel wel een grote kans maakt om een groot takenpakket van Zeeman over te nemen. Dus niet het volledige takenpakket, maar wel een groot takenpakket. Dus misschien een stukje transfer, maar vooral het technische gedeelte. Dat heeft Heiboer ook al. Dus dat legt voor de hand dat hij dat gaat doen. Ja, misschien dat ze Niemann door gaan schrijven. Maar is het denk ik ook wel op zijn plek als ploegleider.
Ja.
Maar ik denk dat met Joe Heiboer zijn rol wel groter en dominanter gaat worden.
Ik had die lange podcast geluisterd van Sonneveld over Zeeman, wat hij was, hoe hij was opgebouwd. En eigenlijk, hij sloeg een beetje de spijker op de kop, maar dat hij zei van eigenlijk is het iemand die van alles best wel veel weet, maar niet het allerbeste is. Maar juist de juiste mensen op de juiste plek kan zetten. En dat is natuurlijk wel een kunst apart. Als je dat weet te doen en dan de juiste budgetten bij de juiste personen beschikbaar te stellen en vertrouwen te geven om daar wat mee te doen. Ja, dat is natuurlijk de grote kunst. En dat is de vraag, wie zou dat kunnen? En met alle kennis van alles wat.
Ja.
Maar goed, het mooie is, Zeeman die blijft inderdaad op de achtergrond adviseur. Dus die adviserende rol voor een nieuwkomer, die is er natuurlijk gewoon. Dus dat is wel heel prettig om voor Visma, denk ik, om te weten en achter de hand te hebben.
Ja. Ja, nou ja, we gaan.
Dus ik denk dat we volgend jaar het nog niet eens zo heel erg gaan merken. Maar dat het pas misschien vanaf het tweede of het derde jaar... En langzamerhand zal Zeeman toch een stapje terug gaan doen en zal een andere persoon dat meer gaan overnemen. Maar ik denk dat we het aankomend jaar dat nog niet echt gaan merken.
Nee.
Renners hebben langlopende contracten, de toppers althans. Dus dat is echt de renners daaromheen. Ja, je benoemt net Jan Traknik. Ik ben daar op zich wel verrast. Niet verrast, maar ook weer wel. Dat die Roglic achterna gaat, want Roglic is weg. En Jan Traknik die wint een hele mooie koers. Mm-hmm. Het begint gewoon echt goed te rijden, ook voor zichzelf. Hè. Het begint echt een winnaar te worden binnen de ploeg. Ja, als je naar Roglic gaat, dan... ik weet niet of je die rol daar ook krijgt, of dat hij daar knecht wordt. Dat is natuurlijk weer even afwachten, maar ik bedoel, die rijrenners wat daar omheen gebouwd wordt. Ja, die vijver in het wielrennen is zo ongelooflijk groot. Dus als daar van eentje wegvalt, komt er een ander voor terug die hetzelfde kan. En de renners die afgelopen jaar naar Visma zijn gekomen, bewijzen dat ook. Jurkensen, Uiterbroeks. Rijden allemaal buitengewoon uitstekend. En,
vind je Uiterbroeks? Uiterbroeks vind ik tot nu toe nog wel een beetje tegenvallen. Die moet echt nog wel komen. Kijk,
ja, ik vind
Jurgensen...
hem wel gewoon echt wel goed en aanwezig rijden. Ja, de resultaten misschien nog niet, maar ik vind hem heel gedurfd koersen. Hij laat zich echt zien. Hij probeert koers te maken in die midweekse rondes. Of die meerdaagse rondes. Hey, kijk, ik ben niet. Ik vind het wel echt wel goed rijden hoor.
Nee, maar ik zeg niet dat hij
ja,
slecht
wij kijken altijd alleen naar resultaten. Maar
nee,
ik denk als je gewoon verder kijkt dan resultaten.
Dat doe ik zeker niet hoor. Maar als je gewoon gaat kijken naar hoe hij vorig jaar in dezelfde periode reed. Reed hij beter dan hij nu in deze periode reed. Dus dat is wat ik eigenlijk meer bedoel. Hij rijdt niet slecht. Alleen als je jij noemt Jurgensen. En Jurgensen, ja, die reed natuurlijk gewoon. Dat is gewoon dat het bizarre woorden. Die wint gewoon Parijs-Nice en die wint de semi-klassieker in dezelfde periode. Nou, dat doen eigenlijk alleen maar de hele grote. En hij doet het meteen. Maar ik bedoel meer eigenlijk te zeggen, als je dan kijkt naar de Uiterbroeks. Het is gewoon prima. Alleen ja, het is gewoon. Het is een beetje zoals een knecht rijdt. Maar hij is nog niet de man. Want de Belgen die verwachten wel echt dat hij nou ja, zo'n beetje de nieuwe Evenepoel zou gaan worden. En als je dan gewoon kijkt naar vorig jaar en dit jaar.
Ja, dat gaat niet gebeuren, maar.
Nou ja, waarom niet? Kijk, maar hij rijdt eigenlijk een beetje hetzelfde. En misschien dat hij er straks nog doorkomt. Ik zeg ook nogmaals, ik zeg echt niet dat hij slecht rijdt. Helemaal niet zelfs. Ik zeg alleen dat ik nog niet vind dat hij echt op dit moment een hele grote stap omhoog heeft gezet. En ik had eerlijk gezegd wel wat meer verwacht. Maar we zullen het zien. Hij krijgt misschien ook wel wat meer de kans. Nu zo'n beetje alle kopmannen van Visma nog steeds in de labmand liggen. Misschien wordt hij zelfs wel een van de kopmannen van de Giro. Nou, dat zou helemaal tof zijn voor hem.
Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de tactieken en de ambities en de doelstellingen van Visma. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Maar die zijn natuurlijk wel veranderd in de Giro en in de Tour.
Nou ja,
we kunnen geruststellen dat Vingegaard natuurlijk niet in hetzelfde niveau aan de start gaat verschijnen als je aan de start verschijnt. Dus dat ze van tevoren verwacht hebben. Dus de ambities die gaan bijgespijkerd worden.
Misschien is ene kant wel, andere kant niet. Kijk, het is nu natuurlijk april, het is nog 3 maanden tot Tour. Ja, hij zal sowieso minder scherp zijn. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar
hij mist straks 2 maanden training, hè? Of minimaal 1,5 maand training, ja, hè, mist
hij. Ja, hij is sterker nog, hij is net een paar dagen uit het ziekenhuis. Omdat hij gewoon...
Precies.
Het was natuurlijk, ik denk dat hij echt wel zwaarder geblesseerd in zijn longen was dan ze naar buiten lieten komen. Het werd natuurlijk wel gezegd dat hij een klaplong had en een longkneuzing. Maar ja, goed... je weet natuurlijk helemaal niet hoe extreem dat is. En dat is eigenlijk hetzelfde met Van Aert, die overigens ook net weer buiten heeft gefietst voor de eerste keer. Het is niet normaal, want de wielenflits zit er zo bovenop dat je zo'n beetje, als Wout van Aert scheet laat, dan staat het op wielenflits. Ik denk dat gezondheid beter. Ik denk dat de Giro sowieso gewoon volle bak op het sprinten wordt. En met Uiterbroek als man erbij waarschijnlijk, denk ik. En wat ze dan gewoon zullen gaan doen is zoveel mogelijk etappenzegers gaan. En dat was eerlijk gezegd, Roglic won natuurlijk. Maar die Giro daarvoor met Koentje Bouwman was natuurlijk ook wel echt geweldig.
Ja, Bouwman gaat nu ook de Giro rijden natuurlijk.
Ja.
Die is ook ingevlogen.
Ook eruit, ja.
Maar met Laporte voor Kooi. Wordt Kooi er natuurlijk niet minder op. Dus in dat opzicht zal de ambitie hetzelfde blijven inderdaad.
Ja.
Het is alleen jammer natuurlijk dat Kelderman uitgevallen is. Want die mocht de eigen klassementen gaan rijden. Nou, dat had ik wel willen zien. Hij heeft het bewezen in de Giro dat hij dat kan. Dus dat had ik wel graag willen zien. Kelderman in de Giro.
Ja.
Dus dat is helaas ook niet... ook niet het geval. Maar ben ik wel heel benieuwd naar. Ook de Tour. Ja, hoe gaan ze Koes neerzetten? Als ze die als kopman neerzetten. Ik vraag me af of Koes dat kan. Hij heeft de Vuelta gekregen.
Ja. Maar ja,
de
goed, wie gaat de Tour rijden? Want Pogacar gaat natuurlijk ook sowieso eerst nog de Giro rijden.
Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want gaat hij echt de Giro rijden? Of gaan we volgende week een berichtje krijgen dat hij... de switch gaat maken naar de Tour.
Ja,
hard gevallen. De kansen stijgen.
Ja, nou ja, dat ben ik zeker met je eens. Maar ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar zoals vooralsnog gaat Pogacar wel heel zeker de Giro rijden. Het kan altijd veranderen natuurlijk. Maar daar is ook zijn schema helemaal op gefocust. Maar ja, als ik eerlijk ben, wie moet hem bedreigen in de Giro eigenlijk?
Ja, niemand.
Thomas misschien.
Nee. Maar Thomas die zakte vandaag
van. Maar vorig jaar was hij natuurlijk in één keer tweede.
Ja, maar Thomas
en hij zakte nou weer best hard in Tour de Alps.
Ja, hij zakte vandaag echt helemaal door het ijs, hè, Thomas. Dus er waren zelfs wat nieuwsberichten die stond er letterlijk een goed dat ze geschrokken waren of iets dergelijks van het niveau van Thomas. Dus, maar ja, goed, ja, Thomas is Thomas. Misschien had hij dit weekend net weer eventjes te veel gedronken en was hij er niet helemaal, had hij niet zo zin in. En ze zeggen, ja, we hebben geen zorgen om Darren Thomas, maar ze reden niet zo heel best in ieder geval.
Nee, maar dat wil ik zeggen, in de Giro, daar kan iedereen Pogacar wel opschrijven. Er is denk ik geen enkele renner in de buurt die, of die in de buurt kan komen van Pogacar in de Giro. Dat,
ja.
Die zijn er niet, of die horen in de rijden in de Tour, of die zijn geblesseerd.
Ja, nee, als je gewoon gaat kijken naar de voorlopige lijst, Nairo Quintana staat erop. Nou ja, die gaat het niet doen. Uiterbroek, ze hebben het net al over gehad, die gaat natuurlijk wel goed rijden, maar die gaat het niet doen. Thomas Arendsman staat op de voorlopige lijst. Zou ook wel leuk zijn. Benieuwd
hoe zijn het ook niet,
maar die gaat het niet doen natuurlijk. Zeker niet tegen Pogacar. Ja, en voor de rest is het op dit moment Ben O'Connor. Nou, het is allemaal top 10 materiaal, maar er geen potentiële Tour de Giro winst. En dat is eigenlijk hetzelfde voor de Tour, hè? Want die ligt ook redelijk open nu. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind jouw gedachte niet zo heel raar. Hè? Want op het moment dat Pogacar zegt, ja luister, ik ga lekker de Tour rijden. Want Vingegaard is er niet goed bij. Roglic heeft niet de goede voorbereiding. Evenepoel heeft geen goede voorbereiding. Ja, het ligt ook een beetje voor het oprapen natuurlijk.
Ja, kijk, we weten allemaal dat Pogacar ook net zoals Van der Poel met een bingo-kaart bezig is. En heel terecht ook.
Ja.
Maar diep van binnen weten we natuurlijk ook dat Pogacar ook zijn kansen aan het afwegen is. En je ziet dat de toppers de Tour gaan rijden. Ja, dan wordt het moeilijker om de Tour te winnen. En in de Giro leggen die kansen veel groter natuurlijk. Dus dat zal denk ik wel de grootste afweging geweest zijn voor hem begin van het jaar om voor de Giro te kiezen. Ja, nu leggen de kaarten wel anders inderdaad.
Ja, nee, helemaal eens. Goed, over...
Ik denk wel dat de Vuelta, als we het toch over de grote rondes hebben, ik denk wel dat de Vuelta... Het gaat echt een bom aan toppers leveren. Dat kan niet anders. Een Evenepoel, een Vingegaard, een Roglic. En waarschijnlijk ook wel een Pogacar.
Ja, hey, joh,
die willen allemaal... die gaan denk ik allemaal wel achter de prens uitschrijven.
Denk je dat Pogacar 3 grote rondes gaat rijden dan?
Nee, als je de Giro rijdt, gaat hij niet de Tour rijden. Want hij gaat ook voor het WK en de Olympische Spelen.
Ja, maar hij zou toch wel de
dus
Tour gaan rijden.
Het is
gaan
de Giro of de Tour. Maar hij gaat ze niet allebei
denk
rijden.
Je dat?
Ook niet.
Ja, ik geloof dat eerlijk gezegd.
Ja, dan gaat hij zich over de kop rijden.
Ja, maar ja. Maar goed, goed.
Killing. Dan rijdt hij zichzelf de vernielingen voordat de Spelen en het WK überhaupt al gewoon zijn begonnen.
Dat is waar.
Hey, dat zou ik wel heel raar vinden.
Jij maakte net een mooi bruggetje. De naam van de Poel viel. Kunnen we inmiddels Van der Poel een beetje in hetzelfde rijtje zetten als Johan Cruijff, Max Verstappen en de andere, onze andere grootste sporters ooit? Peter, hoe zie jij dat?
Dat vind ik een moeilijke. Want ik ben hem ook een beetje aan het vergelijken met een Tadej Pogacar. Als we dan echt over de grootte in de sport hebben, hè? Want daar hebben we het dan over. Kijk, in Cruijff samen met andere voetballers echt gewoon... Een van de grote in de sport. Max Verstappen is hard op weg om een van de grote in de sport te worden. Na Hamilton en Schumacher. Maar zo'n Tadej Pogacar, die kan een ronde van Vlaanderen winnen. Roubaix heeft hij nog niet gewonnen, maar die kan hij zeker winnen. Bastenaken heeft hij gewonnen. Lombardije heeft hij gewonnen. Milan Sanremo heeft die podium gereden. Hij heeft de Tour 2 keer gewonnen. Vuelta heeft hij die al gewonnen?
Nee, hij is 2.
Nou, weet ik eventjes niet, maar hij kan grote rondes winnen, hij kan klassiekers winnen, hij kan alles winnen. En Van der Poel is uitzonderlijk, daar hoeven we niet over te twijfelen. Waar hij rijdt, is hij winnaar of is hij kanshebber, dan kan hij winnen, is hij topfavoriet. Veldrijden, mountainbiken, klassiekers. Maar dat stukje grote ronde, dat is dan toch wel een stukje wat nog ontbreekt om echt bij die allergrootste te horen.
Ja, maar kijk, Cruijff. Ik bedoel, als je Pelé benoemt in Cruijff, we gaan geen voetbalpodcast maken, dan is Pelé weer een stuk grotere voetballer dan Cruijff. Het gaat er meer gewoon even om van hoe hij wordt beleefd door de Nederlanders. Verstappen zit zeker al op hetzelfde niveau als Cruijff. Want ja, als je ziet wat hij teweeg brengt, wat hij wint. Hij heeft nog niet het palmares van een Hamilton, maar ik denk dat een heel ander verhaal is. Maar dat is de Formule 1-podcast, daar gaan we het ook niet over hebben. Maar als je gewoon ziet wat Van der Poel nu heeft gedaan. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milan-Sanremo. Hij heeft een toeretappe. Hij wint allemaal andere semi-klassiekers. Hij is wereldkampioen geweest. Hij is wereldkampioen veldrijder geweest. Hij doet het goed in het mountainbiken. Ja, kijk, dat is natuurlijk iets
wat Pogacar... Overal waar hij start is hij favoriet. En dit jaar rijdt hij 6 wedstrijden. Hij wint er 3. Hij heeft een score van 50%.
Precies.
In grote wedstrijden, ja, dat is uitzonderlijk. Het is bizar goed.
Ja.
Ik denk zelfs als Van der Poel... Kijk, hij heeft het nu nog niet laten zien. Maar ik denk als hij 10 kilo zou verliezen... En hij zou alle focus op een grote ronde zetten... Denk ik dat hij een grote ronde kan winnen.
Ja, maar dat zeggen ze ook van Wout van Aert natuurlijk. En uiteindelijk is het ook wel heel lastig. Maar
Van der Poel en Van Aert en Pogacar en Evenepoel...
Ja, Evenepoel
vind ik... Die vier toch wel. Die zijn echt wel van uitzonderlijk niveau. Die kunnen op alle terreinen gewoon mega uit de voeten.
Ik vind Van der Poel en Wout van Aert en Pogacar ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind Evenepoel toch wel ook nog weer op een bepaalde manier... dat hij toch mentaal anders in de wedstrijd zit... Hij laat zich
weet je hoe jong die gast is?
Ja, maar hij is ook heel jong. Maar Pogacar is ook heel
kijk
jong.
Kijk wat hij al gewonnen heeft. Nu al. Hij is wereldkampioen.
Ik ben het met
Belgisch
je eens.
Kampioen.
Alleen, kijk, Cruijff was ook op een bepaalde manier zo mentaal sterk... dat hij zich niet van de wijs liet brengen. En dat zie je bij Verstappen en dat zie je bij Van der Poel. Dat zie je eigenlijk ook wel bij Van Aert. Dat is natuurlijk geen Nederlander. Maar bij Evenepoel zie je wel dat hij zich makkelijker van de wijs laat brengen. En hij verliest nog wel eens een keer de wedstrijd. Omdat hij gewoon mentaal niet sterk genoeg is. Of omdat hij zich gek laat maken. Maar goed, eigenlijk is dat...
Dat klopt wat je zegt. Maar die jongen is zo jong. Max Verstappen, toen hij jong was... Die heeft ook dingen gedaan waar je je bedenking mee hebt. Die heeft ook iemand van achteren aangereden. Die heeft ook iemand aangevallen in de paddock. Of in de paddock. Omdat hij het er niet mee eens was. Die heeft ook dingen gedaan. Die heeft ook zijn emoties laten spelen. Dat heeft met leeftijd te maken. En dat is met Evenepoel niet anders. Nee, maar als je kijkt wat hij op die leeftijd al heeft gepresteerd. In het klassieke werk. In het voorjaar. In het najaar. In een grote ronde.
Ja.
Ga er maar aan staan.
Ja, maar
die is wel echt
tuurlijk,
uitzonderlijk hoor. Die kan je echt wel in het rijtje zetten.
Maar Evenepoel is 24 en Pogacar is 25 hè. Ik bedoel,
klopt.
Als we dan toch gaan kijken wie de grootste...
Ze kunnen op alle terreinen winnen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ze kunnen op alle terreinen winnen. En er zijn er niet zoveel van. Er zijn er maar 4 van.
Ik durf ook wel gewoon te zeggen dat Pogacar dezelfde allure straks op het eind van zijn carrière zal hebben dan Merckx. Kijk, hij zal niet... misschien ook wel 5 keer de Tour. Dat kan nog steeds. Hij heeft hem al 2 keer gewonnen. Maar als je ziet wat hij allemaal doet en hoe hij dat doet, is het natuurlijk gewoon bizar. En in een tijd waar natuurlijk gewoon het wielrennen veel breder is. Ik zag toevallig, ik heb zo'n scheurkalender. Elke dag een andere renner die allemaal in de Tour de France hebben gereden en nog wat facts. Toen Jan Jansen de Tour de France won, deden er maar 100 renners mee. En de finish er uiteindelijk iets van 64 of zoiets. En als je nu gewoon gaat kijken hoe het geprofessionaliseerd is. Hij heeft op zijn 25e heeft hij al 2 keer de Tour gewonnen. Hij heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij heeft tal van andere semi-klassiekse rittenkoersen op zijn naam staan. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar als we dan toch even zo...
Ja, sowieso is het moeilijker om te winnen. Kijk, je benoemt 100 renners, 60 renners. Ja, we hebben nu een peloton voor 170, 180 renners. Maar daar stopt het niet mee. Hè? Want achter die 180 staan nog 100 renners die dat niveau aantikken. Zeker. Om mee te mogen doen. Dus dat veld is zoveel groter dat je moet verslaan. Ja, het is meegeknapt wat die gasten laten zien. Ja. Het is echt bizar. En als je ziet dat Pogacar, die heeft meer gewonnen dan dat hij heeft verloren. En Van der Poel wint meer dan dat hij verliest. Nou, in dit geval is het 50%, 50%. Maar... zondag gaat hij misschien wel weer winnen. Het is bizar. En het mooiste van die gast is... als ze aan de start staan... dan staan ze met één doel en dat is winnen.
Ja.
Want ze staan er niet aan de start om mee te rijden.
Een mooi bruggetje.
Dat is mooi.
Die ik probeer te maken. Gaat hij zondag een van de grote favorieten zijn... voor Luik Bastenaken-Luik?
Pogacar doet het ook mee, toch?
Nee, volgens mij niet, toch?
Doet hij niet mee?
Excuus, die doet wel mee. Ja, dan wordt het toch alweer een stuk lastiger, hè? Ja.
Nou ja, er zijn er 2 favorieten.
Ja, maar goed, als je dan Pogacar tegen Van der Poel op dat terrein moet neerzetten, ja, dan wordt het toch alweer heel verdomd lastig, toch?
Ja, maar dat zou misschien ook weer met tactiek te maken hebben, maar ja, zoals Van der Poel al heeft gezegd, ik weet de klimmen waar ik wat zwakker ben en waar hij het gaat proberen. Dus dat weet ik nu al, waar hij het gaat proberen. Dus ik moet proberen om daaromheen iets te bedenken. Dat we dat kunnen tackelen.
Ja,
dus ja, die gaat zijn tactiek natuurlijk helemaal erop afstemmen. En we weten ook. En dat is net zoals met Wout van Aert. Wat hij in de Tour laat zien. Deze 2 mannen. Die kunnen op momenten op bepaalde klimmen. Kunnen ze wat extra's. Ja, dat zal hij morgen of zondag ook laten zien.
Ja.
Die zijn uitzonderlijk.
Zeker. Maar
hij is al een keertje 60 geworden. Dus hij heeft alles laten zien dat hij het kan. En dat was er ook nog eens op een moment dat hij nog niet eens op zijn allerbest was. Want toen deed hij het er ook nog maar weer een beetje bij. En
nee,
toen had hij een heel voorjaar gedraaid met
maar
de
je moet ook een
en toen
beetje
deed hij dit er nog een beetje bij.
Ja, maar je moet ook een beetje naar kijken dat hij toen wel... Kijk, hij heeft natuurlijk nu wel gepiekt bij Milan Sanremo. Hij heeft daarna natuurlijk rond van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gewonnen. En wat je gewoon ook wel ziet is dat hij... Ja, dat we kunnen de hoge laag springen, maar de Amsterdam Gold Race was hij natuurlijk gewoon ietsje minder. Dat zei hij zelf ook. Iedereen reed ook wel tegen hem, dat weet ik wel. Maar hij had ook niet het team daar, maar hij was gewoon een stukje minder. Het zou me natuurlijk niks verbazen als dat ook in Luik, Bastenaken, Luik...
Ja, of je kan het vergelijken met Gent Wevelgem, toen hij ook wat minder was. En de week daarna won hij Ronde van Vlaanderen.
Ja, maar dat snap ik. Maar dit is wel echt een andere koers. En als je gaat kijken, het zijn natuurlijk wel echt twee favorieten. Dat is Van der Poel en dat is Pogacar. Voor de rest, dat naam om even te noemen, Benoot.
Maar Pogacar is natuurlijk wel by far de grootste favoriet. En Van der Poel is de belangrijkste uitdager.
Ja,
ik denk dat een mooie en betere omschrijving is.
Stefan Williams kunnen we natuurlijk ook in het rijtje daarbij neer gaan zetten. Als we even verder kijken, Andreas Kreun, nou, dat is al wat minder natuurlijk. Schielmoos, als hij alweer ontdooid is, dan doet hij goed mee. Thomas Pidcock, Ben Healy niet te vergeten. Vandaag best wel een dienende rol. We gaan het in ieder geval zien. En ik hoop bijvoorbeeld aan Ieder Schelling, die we nog niet heel veel gezien hebben dit seizoen. Het is ook echt een koers die hem goed moet liggen. Zou mooi zijn. Boutje Poels, oud-winnaar. Mathieu Moeritz. Ja. Dus het wordt sowieso een mooie koers, maar we missen natuurlijk wel gewoon wat dat betreft Remco Evenepoel.
Maar niet om de koers onderuit te halen, maar ik denk toch dat Pogacar gewoon weer op 60 kilometer van de meter vandoor is en dat we hem niet meer terug gaan zien.
Nee, ik denk ook dat de Pogacar veruit de grootste favoriet is. Hey, over favorieten gesproken die niet wonnen. Amsterdam Gold Race. We hebben bij de mannen al heel veel over gehad. Uiteindelijk Pidcock. Hij maakte nog een kleine knipoog van ik heb hem voor de tweede keer gewonnen. Hij was gewoon heel sterk. En het was op zich natuurlijk een prachtige koers. Maar ik wilde eventjes naar de dames. Denk je dat Lorena Wiebes deze hele week nog 's nachts is wakker geschrokken?
Ik heb echt gelachen. Ik vond het machtig mooi. Ook omdat ik gun het Wiebes van harte, maar ik ben gewoon diep van binnen Marianne Vos fan. En dat is voor mij in het vrouwenwielrennen gewoon de grootste aller tijden. Even los van de discussie, maar dat is gewoon, ik ben gewoon bij de vrouwen fan van Vos. Dus ik vond het gewoon mooi dat zo'n ervaren rot op die leeftijd en dan toch nog die laatste meter nog eventjes doorsprint. En dan net nog even eerder over die streep trekt en dan denk ik ja. Dit is wielrennen. Dit is wielrennen waar we naar zitten te kijken.
Ja.
En wat Wiebes deed, ja, dat was gewoon een hele grote fout. Je handen omhoog steken en je weet dat het in de Amsterdam Gold Race alles vaker is gebeurd. Het is niet de eerste keer dat het daar gebeurt. Ja, je bedoelt net Pidcock en het is altijd de close finish. Ja, ik vond het wel een beetje naïef gedacht. Als je in een vol peloton aan het sprinten bent en eigen schuld dikke bult.
Ja.
En daar gaat ze wel van leren. Dit gaat ze nooit meer doen natuurlijk.
Nee, dit gaat ze nooit meer doen. Maar het was ook wel mooi.
Het was heel sneu, maar ik vond het ook wel weer...
maar de reactie van Vos was op dat betreft ook wel mooi. Want die schaamde zich eigenlijk een beetje. Die schaam is het verkeerde woord, maar ze voelde zich echt wel ook wel rot voor Wiebes. Het ziet ook wel wat voor ultieme sportvrouw het is. Zelfs als ze wint, dan denkt ze nog aan andere. Maar het is natuurlijk wel, dat heeft een echte killer. Als we dan even gaan
251,
kijken...
hè, moeten we ook even benoemen. 251 overwinningen.
Zeker,
het
zeker.
Het is te bizar. We hadden het net even over de mannen.
Mm-hmm.
Maar als je 251 overwinningen boekt en je staat al zo lang aan de top. Ik vind dat echt magistraal. Ik vind het echt ongelooflijk knap hoe deze vrouw dat doet.
Zeker. Hey, we hebben het net wel gehad over Poggi en over Van der Poel. Voor Luik, Bastenaken, Luik bij de vrouwen. Als we daarna kijken, nou, er staan nog niet heel veel dames op de startlijst. Onder andere Vollering. Ik zie dat Marcus erop staat. Ik zie nog geen Vos op de lijst staan. Voorlopig op Pro Cycling Stats. Longo Borghini van Anroy. Wie is jouw favoriet?
Ik denk sowieso dat Trek de koers gaat maken.
Ja.
Die zitten echt zo lekker in de wedstrijd dit jaar. Die gaan de koers maken. En ik denk wel dat het wel weer gaat uitdraaien tussen de drie vrouwen die we vandaag ook hebben gezien. Nibia Doma, Vollering, Longo Borghini. Dat die een van die drie wel gaat winnen. Dat zie ik wel gebeuren. En waarbij ik natuurlijk hoop dat Vollering wint. Lange koers. Ik weet niet wat het weer gaat doen. Maar dat wordt wel meer een klimwedstrijd natuurlijk. Dus dat ligt Vollering wel beter.
Ja.
Dat heb ze vandaag ook aangegeven. Zit er meer claim in, kan ze het harder maken. Dan is het meer in haar voordeel. Ja, ik denk wel dat zondag wel echt in haar voordeel ligt. Of is het zondag of wordt zaterdag de vrouwenkoers gereden?
Nee, het is dezelfde dag. Dus,
allebei op zondag, hè?
Ja, ja. Zeker, zeker. Dus 21ste.
En ik denk Vollering, ja, zeker.
21ste, dus dat wordt eigenlijk weer geniet. Het is mooi, hè? Want het gaat maar door, hè, de hele tijd. Het is van de ene toffe koers naar de andere. Dat is toch altijd wel mooi, hè? Dat hele Belgische... Met dan de Gold Race erbij. Maar al die Belgische wedstrijden achter elkaar. Parijs-Roubaix erbij. Het is wel echt bijzonder. Het is echt genieten.
Hey, ben je al een beetje, dat hebben we natuurlijk in de podcast eerder ook nog niet besproken. Ben je er al een beetje op teruggekomen wat je eerst in de chat hebt gezegd over Alpecin? Dat het niet zo'n sterke ploeg was?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat Van der Poel...
Dat ze in de breedte niet zo sterk waren.
Nee, maar dat is toch ook zo. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de Amstel Gold Race toch op een bepaald moment.
Nee, dat is toch absoluut niet waar. We hebben Vlaanderen gezien, we hebben Roubaix gezien.
Maar dan heb jij niet begrepen wat ik bedoelde. Als je gewoon kijkt, uiteindelijk, het is heel simpel. Van der Poel en Philipsen zijn mega sterk. En de rest daaromheen, je ziet het tijdens de Amsterdam Gold Race. En dan op een gegeven moment heeft Van der Poel in de finale geen ploeg meer. Dus het is gewoon een supergoeie ploeg die op een paar pilaren speelt. Alleen, ja, op sommige momenten kan Van der Poel gewoon nog veel meer eruit. Zou hij er nog meer uit kunnen halen als hij een betere ploeg om zich heen zou hebben? En het is dat hij
absoluut
gewoon...
niet met je eens.
Nou, dat is mooi. Het hoeft niet altijd eens
Kijk,
te zijn.
Laten we voorop stellen. Het maakt niet uit wie je bij Van der Poel in de ploeg zet. Als Van der Poel, net zoals Pogacar, het gas opentrekt, dan is er geen enkele ploegmaat die in de buurt kan blijven bij Van der Poel.
Nee, maar ik denk dat jij ook naar de Gold Race hebt gekeken, Wilco. En de Gold Race had hij op een gegeven moment zat hij gewoon helemaal alleen.
Ja, dat is de Gold Race. Maar als je Roubaix pakt, ja, ze hadden op iedere plek, op iedere stukje
Maar jij had nou mijn woorden echt totaal uit zijn verband. Want jij gaat nu Parijs-Roubaix vergelijken met de Gold Race.
En ook in de ronde van Vlaanderen waren ze dominant.
Tuurlijk, maar
echt heel goed.
Maar daar heb ik toch ook niet gezegd dat hij geen goede ploeg had. Ik heb gezegd dat hij in sommige koersen een aantal ploeggenoten tekort komt. En dat was eigenlijk de Gold Race, was dat het perfecte voorbeeld. Maar goed, tuurlijk heeft hij goede ploeg. Als jij vandaag ook weer met Sönekerk Andersen zelfs weer voor de overwinning rijdt. Je wint met Philipsen, win je Milan Sanremo. Je wint met Van der Poel en de Ronde en Parijs-Roubaix. Kijk, natuurlijk, ik heb nooit ook gezegd dat het een slechte ploeg is. Alleen ja, soms komt hij wel eens een mannetje tekort. En dat zou ook zomaar weer straks kunnen zijn in Luik-Bastenaken-Luik. Ik moet toch eerlijk zeggen dat als het ietsje meer omhoog gaat... de Ronde van Vlaanderen is daar natuurlijk een uitzondering op. Maar ja, dat is wel wat lastiger voor hem. En ik ben gewoon heel benieuwd...
Ik snap heel goed wat je zegt, hoor.
Ja.
Ik ben er weer even terug. Ik moest even snel naar buiten zien.
Die kleintjes, zijn kinderen, dan heb je soms even dat je snel even weg moet.
Geen probleem.
Maar ik denk wel, Michiel, in beide zit wel een goede kern van waarheid. Hè? Want hij had een heel goed team in Vlaanderen en Roubaix. Die, ik denk stuk voor stuk, de renner die boven zich uitstegen. Dan zie je ook wat een echte leider, een echte kopman kan doen met zijn ploeg. Hè? Dus die brengt hun echt naar een hoger niveau. Maar wat Michiel ook zegt, in dit soort koersen mist hij wel dat sterke blok. En als je dus kijkt naar bijvoorbeeld andere teams die dan veel meer op papier sterkere renners heeft. Dan komen ze ook in dit soort wedstrijden met een beter team voor de dag. Waar je dan ook gewoon een verschil kan maken. Wat op het Mathieu van Poel wel bijvoorbeeld in een betere positie zou kunnen zetten als het dat nodig is.
Ja. En denk je ook niet dat er naar prioriteiten gezegd, gekeken wordt? Dat de ploeg, de Amstel Gold Race, dat weet ik niet, hè? Dat is een aanname wat ik nu even neerleg. Maar dat ze de Amstel Gold Race ook gewoon niet zo hoog hebben ingeschaald dit seizoen. Kijk, de doelstellingen waren duidelijk. Het voorjaar, hè, met Roubaix, Vlaanderen, E3, Gent-Wevelgem. Die wedstrijden, daar willen ze vlammen. En dat hebben ze duidelijk laten zien. Iedere wedstrijd stonden ze vooraan, als ze hem al niet hebben gewonnen. En dat de Gold Race ook gewoon lager ingeschaald werd.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk, dan blijft het zo. Maar kijk, voor mij heb ik ook toegezegd...
Nee, maar dat is toch, dat zie je bij Visma
Je bent een beetje een grapje.
Want en dan staan ze er niet met z'n
allen. Een heel stuk,
dat is heel duidelijk te zien.
Nee, maar je moet wel even gewoon to the point blijven. Het is een heel groot stuk wat ik zei. Haal je één klein stukje dat ik zeg, hij heeft niet de ploeg. Ik zei er ook volgens mij bij, dat ging het om Lidl. dat Lidl een betere ploeg had in de breedte. En als je gewoon ziet dat als bijvoorbeeld zo'n Stuiven en die Luxemburger die allemaal knijterend op hun bek gingen, dan was het een hele andere koers geworden. En dat is allemaal achteraf kijken. Maar ik heb ten eerste niet gezegd dat hij een slechte ploeg hebt. Dat maak jij ervan. Ik heb alleen gezegd dat hij misschien nu en dan in sommige koersen meer zou kunnen winnen, omdat hij soms wel eens wat mannetjes tekort komt. En hij heeft ook...
Weet je wat het is? Het is een beetje wat ik net zei, hè? Dus je moet goed kijken...
Nou, de renners wat de individuele kwaliteiten zijn. Als die los een klassieker rijden, dan zal ze niet echt gelijk in een uitslag kunnen komen. Gok ik. En als je kijkt naar de jongens bij andere teams, die zouden het allemaal wel kunnen. Kijk naar een Fis Malisebijk. Al die jongens in de selectie zouden allemaal bij een andere team kopman zijn eigenlijk. En wat doen die jongens in een, wat Wilco ook zegt, die maken een doel van Vlaanderen en Roubaix. Dus op het moment dat Mathieu daar zo gretig aan de start staat, en die gasten die zien dat hij floreert, dat hij ambitieus is, dat die jongens, ik ga je winnen vandaag, dan gaan die gasten allemaal in één keer twee of drie of vier stappen beter kunnen presteren. En dat betekent niet gelijk dat je een hele goede ploeg hebt, dat betekent dat je gewoon heel gemotiveerde renners hebt die gewoon heel hard kunnen fietsen. In mijn ogen.
Zeker.
He, ik zeg niet dat Riesebeek of al die andere jongens minder goed waren in Roubaix en Vlaanderen dan Thies Benoot of een andere knecht van Visma. Maar als wij ze één op één naast elkaar zetten voor het seizoen, dan zou je zeggen dat al die ploegmaten bij Visma, al die jongens die moeten knechten, stuk voor stuk beter op papier zijn dan die mannen van Alpecin aan kwaliteit. Klopt. En dat is niks
inderdaad ze echt wel onwijs goed te presteren. Je kan ze misschien wel vergelijken met het Quickstep van een aantal jaar geleden. Kijk, al die renners die voor Quickstep reden, die in die klassiekers allemaal goed reden, die gingen naar andere ploegen. En natuurlijk heb je uitzonderingen, maar over het algemeen zijn ze er nou allemaal tegengevallen.
Ja. Maar het zou natuurlijk ook
niet en nu draait die ploeg ook minder. En ze rijden ook niet vooraan. Ja. En kijk, als een Lampaard echt zo goed was geweest, had hij ook nu gewoon vooraan gereden, ondanks een mindere ploeg. Ja. En dat gebeurt ook niet. Maar natuurlijk, ja.
Het is wel mooi wat je zegt.
Ja, maar het zou ook...
Je moet een goede kopman hebben. En bij Quickstep was dat Tom Boonen.
Die absoluut de silverback was, de grote apen, de rots. Die met de scepter zwaaide, waar die al die jongens een beetje van kon profiteren. En dat heeft natuurlijk doorgezet naar de jongens die van de tweede lijn ook begonnen te presteren. Die uiteindelijk een soort van kopman werden. De Terpstra's, Tibas en al die enzovoort. En daar is een Lampaard gewoon ook gewoon nog steeds een, ja, hoe moet je het noemen, een nakomen van die periode. Ja, en nu zie je dat die absolute leider mist. En gelijk kunnen die jongens gewoon, hebben gewoon meer moeite om dan te presteren.
Ja. Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. Ik zou het ook echt heel onhandig vinden van Philips als hij weg zou gaan. Want hij is juist... kijk, als je ziet dat van de Poel en hij elkaar heel goed helpen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat hij never nooit Milaan-San Remo zou winnen als ze Van der Poel er niet zou zijn geweest. En hij heeft ook tien ritjes in die Tour gewonnen omdat Van der Poel een perfecte lead-out deed. Kijk,
helemaal eens. Ja, ik zou het ook echt mega dom vinden als hij weggaat. Ja, mooie ploeg, je wint alles. Tuurlijk, maar goed materiaal onder je reet. Precies. Mooie kleding aan.
Precies, maar ook
een
menselijke ploeg. Blijkbaar gaat hij daar toch beter op dan hij bij OE, want daar was hij toch volgens mij wat dat betreft echt ongelukkig. En hij wil nu misschien weer terug. Maar kijk, het zou ook te gek voor woorden zijn als je zou zeggen dat Alpecin Phoenix een slechte ploeg is. Als jij Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint. Maar goed, het is wel gewoon zo. En dat is vaak gebleken dat Van der Poel, die zit zo nu en dan wel eens te slapen. En soms heeft hij gewoon misschien net eventjes één of twee mannetjes extra nodig. Die dat wat gemakkelijker kunnen dichtdraaien. Want hij verliest soms wel eens op bepaalde stukken best wel veel energie, vind ik. Terwijl het niet nodig is. In de ronde was het eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Hij is zo sterk, maar ja, kijk, kan hij misschien toch ook nog wat winnen als hij misschien iets minder sterk is. Omdat hij dan net eventjes wat minder werk hoeft te doen. Hij doet zoveel werk zelf. En dat is ook wat ik een beetje daarmee bedoelde. En in de ronde
ik,
zet
hij ik
dat...
Ik denk wat Michiel zegt, ben ik heel mee eens. Er zou een renner als Pollitt of een
Thies Benoot of zo'n renner naast hem heel goed, zou niet misstaan in zijn team.
Nee, zeker niet. Dat is eigenlijk wat mijn punt was. Maar goed, uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon een hele mooi voorjaar gehad. En het zou heel vet zou het zijn als hij Lijkbastraken ook zou kunnen winnen. Dat wordt wel heel zwaar, want Pogacar is daar echt absoluut de grote favoriet. Ik denk dat het wel 90% tegen 10 is misschien. Of tegen 8 en dan nog 2%, 0,5% voor Williams en 0,5% voor Pitcock enzovoort enzovoort. Maar ja, als hij hem wint, heeft hij er al 4. En dan de ronde van Lombardije. Peter, zou dat mogelijk zijn?
Je weet het niet. Misschien is Pogacar wel gek genoeg.
Om ze erin met te knijpen voor zijn maatje van de pool.
Ja, maar kijk, maar op het moment als ze samen in Lombardije rijden. Ja je weet het niet inderdaad. Maar goed, jongens, we gaan naar de...
Jij Luik, ik kan liefst spelen.
Ja, maar Luik ook tot daar doen. Maar
ja, en wie doet het WK dan?
Ja, geen van
haar. Hebben ze ruzie? Omdat de ene hebben ze dat, moeten ze op het WK weer ruzie gaan maken. Ja.
Maar die heeft Van der Poel ook nog niet, hè? Die
Olympische medaille.
Kijk, dat is ook iets wat natuurlijk nog op zijn bingo kaartje staat. Dus wat dat betreft. Hey, we gaan er even uit met één naam. Wie wint de Luik Bastenaken Luik? En dan noemen we nog een naam bij voor de mannen en de vrouwen, Wilco.
Nog een naam?
Ja,
we hadden net toch al Pogacar
Pogacar, maar ook nog voor de vrouwen.
Ik vind bij de mannen ook wel, ik weet niet of je rijdt, maar Bilbao vind ik ook wel een mooie renner. Kopgroepje weg, Bilbao erbij. En ze pakken de kopgroep niet terug en Bilbao wint.
Oké, dat is mooi. En bij de dames?
Dan zou ik toch... ik ga wel gewoon voor Vollering.
Ja, Peter?
100%, ja.
Peter?
Pitcock.
Ja.
En Nieuwe Doma.
Ja, oké. Okay. Dan zeg ik een verrassing. Er gaat een groepje weg met Idi Schelly. Die gaat uiteindelijk gaat het pakken. En dan bij de dames zeg ik Ludwig. Dus we gaan het zien, jongens.
Weet je wat ook nog zou kunnen gebeuren? Dat zou wel echt in de lijn van het seizoen leggen. Dat Pogacar zo verschrikkelijk hard op zijn bek gaat. Dat hij de Giro mist.
Nee. Dat
past echt in het seizoen. Dat alle toppers vallen uit het
jaar. Dat Wilco Kelderman de Tour wint.
Oh, dat zal het zijn, zeg. Maar dan moet hij eerst eens een etappe zien te winnen.
Ja, precies. Ja. Hey, jongens,
dat zal het zijn. Hij wordt later genoemd als de renner die nooit de wedstrijd heeft gewonnen, maar wel het eindklassement van de Tour.
Ja, precies. Terwijl hij eigenlijk zijn schouder had gebroken.
Ja.
Zoiets
zou het zijn. En zijn sleutelbeen en zijn ribben gekneusd.
In de laatste ronde, of dat hij uiteindelijk de Tour toch niet won, omdat hij op de Champs-Élysées dusdanig hard viel, dat hij er niet op de finish kwam. Zoiets.
Dat is een beetje zo'n... die wil ik een hele nieuwe wedstrijd, toch? Bijna uitgereden, maar uiteindelijk ziek. En,
hooggekoord.
Ja, dat is wel zuur. Ja, zuur.
Goed, jongens. Ik ga je zien, Peter. Laatste woord.
Ja, ik kijk uit naar Lijkbart van Akkelijk.
We gaan het zien. Wilco, laatste woord.
Ik hoop dat het snel mooi weer is. Kunnen we mooie ritjes maken buiten.
Zeker, zo is het. Goed. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/podcastoverwielrennen. Twitter, of X moet ik natuurlijk zeggen, @overwielrennen. Instagram, podcastoverwielrennen. En ga ook eens kijken op onze website, www.podcastoverwielrennen.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast over wielrennen. Arrière de la course!